was wat benauwd. De een vond dat onprettig, de ander had er niets tegen. Ik vond het wel gezellig, zo'n donkere lucht die eraan kwam. We hoefden nergens naartoe en morgenochtend hoefden we nergens te zijn. Dat gold voor ons allemaal, maar het leek het meeste te gelden voor Siem. Hij verkeerde in vergevorderde staat van dronkenschap. Hij was de hele dag in het kleine café geweest en had van de hele drankvoorraad geproefd. Veel en veel door elkaar. Wat was er in hem gevaren? Zo vroegen wij ons af, maar niemand wist het. Zijn spraak was onverstaanbaar geworden, maar zijn drang om verhalen te vertellen des te groter. Toespraak na toespraak hield hij. Sommige kort en andere lang, waarbij zijn woorden kracht trachten bij te zetten door hard met zijn vinger op het hout van de bar te tikken. Af en toe liep hij terug naar binnen om daar iets te roepen, ons vermoeid achterlatend. Dan kwam hij stevast terug met een nieuwe verfrissing, die hij dan met verbazing toevoegde aan de steeds groter wordende voorraad half lege glazen voor hem aan tafel. Wanneer hij dan een glas omstootte, wat regelmatig gebeurde, kwam Anita met een vochtig doekje de schade opdweilen. Hij bleef heen en weer lopen, naar de bar en weer terug naar buiten. Binnen riep hij dan iets onverstaanbaars, lachte hard en sloeg met zijn hand op de bar. Bij zijn laatste tocht terug naar buiten nam hij ook Anita mee, gedrapeerd over zijn schouders. Daar moesten we wel om lachen. Zij ook, gelukkig. Het begon te regenen. Boven het kleine café was de lucht grijs en donker en zwaar beladen. Maar wanneer we over het plein keken, zagen we de roze lucht van de avond nog. Daar was het helder. Anita begon aan een verhaal over de kok van het pannenkoekenhuis waar ze ooit had gewerkt. Op een drukke zomermiddag was hij in de keuken, in het harnas zogezegd, gestorven. Voor het restaurant zelf was dat natuurlijk problematisch en voor de gasten ook. Al hadden ze alle begrip voor de langere wachttijd toen hen de situatie uiteen werd gedaan. Maar de echte problemen moesten nog komen. Het bleek namelijk dat de kok zaliger het restaurant niet wilde verlaten. Hij bleef rondspoken. Wanneer men 's avonds laat de zaak op slot deed, wilde het gebeuren dat er vreemde geluiden voortkwamen uit de keuken. Gekletter van pannen en lepels. De geur van pannenkoeken met kaas en spek. Als je dan ging kijken was er niemand. Maar stond het fornuis aan. Griezelig was het geweest. Gevaarlijk ook. De tent zou maar afbranden. Is dat echt gebeurd? Vroegen wij. Jazeker, zei Anita. We praten over het spook, terwijl Siem met tegenvallend resultaat het ene half lege glas in het ander probeerde te gieten. In een poging hem daarmee te laten ophouden, wezen we hem op de vuurrode lucht die zichtbaar was door het gordijn van regen. Hij stopte met overschenken en keek met een wazige blik naar de avondlucht. Bier sijpelde door zijn baard. Mooi toch, Siem, zeiden we. En Siem keek naar de lucht. Een Hollandse lucht. Hij liep langzaam en wankel het terras op, de regen in. Toen begon hij aan een vreemde dans. Als een wilde indiaan sprong hij rond een groep tafeltjes en zong een woest lied in een geheel eigen taal. Kom toch naar binnen, Siem, riepen wij. Je vat nog kou. Maar Siem wist van geen ophouden. Zijn sprongen werden steeds driester. We moesten hem maar eens naar huis brengen, zei een van ons. En de rest knikte instemmend. Maar die regen, dat was een dingetje. Laat hem maar even, zei Anita. Hij doet geen vlieg kwaad. En dat was zo. We zouden blijven. Nog even. Tot het droog werd.